We gaan met elkaar Marcus, hoofdstuk 3. Marcus hoofdstuk 3, vers 20 tot en met 30. Laten we dat samen lezen. Marcus hoofdstuk 3, daar zijn we inmiddels al aangeland na een aantal keren. Marcus 3, te beginnen bij vers 20. Daar staat: en hij ging in een huis en er verzamelde zich weder de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om hem te halen. Want ze zeiden: hij is niet goed bij zijn zinnen. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: hij heeft Beelzebul, de overste, hij heeft Beelzebul, en door de overste der boze geesten drijft hij de geesten uit. Maar hij riep hen tot zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de Satan uitdrijven? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan het koninkrijk zich staande houden? En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis dan kunnen bestaan? En indien de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, dan kan hij niet bestaan, doch is hij aan het einde. Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben. Maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonden. Immers, ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Nou, daar staat nogal wat. En we hebben daar al een keertje iets over gezegd. Maar goed, vanavond willen we ook met elkaar stilstaan bij dit stukje. Degene die er de vorige keer niet bij waren, we lezen dat de Heer Jezus de berg op ging in het voorafgaande stukje. En in het Lucas-evangelie staat dat de Heer Jezus daar de hele nacht doorbracht op deze berg. Hij heeft daar de hele nacht gebeden. En we hebben toen ook gezien dat de Heer Jezus daar niet zomaar de hele nacht aan het bidden was, want de volgende dag zou er een heel belangrijk iets plaatsvinden. Hij zou 12 apostelen uit gaan kiezen. En toen hebben we gezien dat wat is het belangrijk om eerst Gods aangezicht te zoeken voordat je beslissingen neemt. Nou, dat is hetgeen wat we de vorige keer gezien hebben. Dat deed de Heer Jezus. De Heer Jezus zocht Gods aangezicht voordat hij de 12 apostelen aanwees. En dat zien we in het stukje hiervoor in vers 14. Daar hebben we gezien: en hij stelde er 12 aan. En u weet ook dat woordje stellen, aanstellen, dat was niet zomaar van jij en jij en jij en jij. Maar aanstellen, dat heeft te maken met dat heeft te maken met roepen, met hetzelfde woordje scheppen. Hij maakte, we hebben toen ook gezien dat de Heer Jezus in het begin zegt: ik zal van jullie vissers van mensen maken. Dus hij zegt niet: ik roep jullie tot vissers van mensen. Hij zegt: ik maak van jullie vissers van mensen. En hier zegt hij: ik maak van jullie apostelen. Dat was niet zomaar van jij en jij, maar hij heeft van hen apostelen gemaakt. En we hebben toen ook gezien dat er in wezen 12 apostelen waren, een enge kring, en die kring is nooit uitgebreid. Dit waren hele speciale apostelen van de Jezus. Daarnaast is er in een ruimer kring zijn er ook wel apostelen geweest, maar niet zoals de apostelen van de 12. Die hadden een hele speciale positie. Nou, uitgaande van die situatie dat de Heer Jezus daar de hele nacht op de berg gebeden heeft, Dan lees je hier in het stukje, en hij ging het huis binnen. Hij ging het huis, hij daalde dus van die berg af, hij ging het huis binnen, en dan zou je kunnen denken, hij ging het huis binnen om te ontbijten. Want als je daar toch de hele nacht aan het bidden geweest bent, dan zou een goed ontbijtje je best wel smaken. Maar wat gebeurt er? De heer Jezus die is daar in dat huis, en zodra hij daar in dat huis is, komt een hele schare mensen op de heer Jezus af. En dan staat er, en er is zo'n schare dat ze zelfs niet eens konden eten. Menselijk gesproken zou je toch even zeggen, Jezus, doet die voordeur even dicht. Doe die voordeur nou maar even dicht en neem hem even de tijd om even alleen te zijn. Weet je wat ik hier altijd zo mooi aan vind in een stukje? Hoe druk de Jezus ook was en hoe bezig de Jezus ook de hele nacht geweest is, de Jezus hield altijd de deur open. Hij hield altijd de deur open naar mensen die hem nodig hadden. En laat het voor ons ook heel duidelijk zijn, Jezus sluit nooit de deur. Als we de Jezus kennen, in wat voor situatie ook bent, of het nou 's nachts is, overdag is, in welke tijd dan ook, hij heeft nooit de deur dicht. Hij zegt, kom maar. Kom maar met alles wat je nodig hebt. En weet je, dan vind ik het zo mooi, dan laat de Jezus als het ware zijn eten staan. Hij laat zijn eten staan en zegt, jullie zijn belangrijker. En dat zie je hier heel duidelijk, de houding van de Jezus. Hij heeft altijd de deur open. Nou, dan komen ze naast bestaande. Daar staat niet direct zijn, zoals in het 31e vers van Marcus 3, daar komen zijn moeder en zijn broeders. Ziet u het staan in vers 31? Dat is een veel engere kring. Maar hier staat, hier komen ze naast bestaande. Misschien een neef en een nicht, een verre bekende, mensen uit Nazareth. Dus mensen die op de een of andere manier iets met Jezus hadden. En dat is heel interessant om te zien, de heer Jezus had een kring van mensen heel dicht bij zich. En ik denk, ja, als je de evangelie goed leest, hè, dan denk ik dat met name twee mensen het meest dichtst bij Jezus geleefd hebben. Ik denk dat het Johannes de Apostel geweest is en Maria van Magdala. Dat de twee mensen zijn geweest die het meest dicht bij de heer Jezus leefden. Nou, dan had je een kring van apostelen, dan had je een kring van naastbestaanden, dan had je een kring van geïnteresseerden, die kring werd steeds wijder. Het is misschien best wel eens goed om ons af te vragen, bij welke kring horen wij, hè? Hoe is onze afstand naar de Jezus? Nou, hier zie je, hier zijn naastbestaanden, en over die naastbestaanden, daar hoor je wel eens wat meer over, die waren heel kritisch. Deze naastbestaanden die waren heel kritisch. Die kenden Jezus. Nou, laat maar zo zeggen, ze hebben met Jezus geknikkerd. Ze hebben Jezus meegemaakt toen het nog een jochie was. Ze hebben Jezus meegemaakt toen hij als een tiener in de synagoge zat. Dit zijn de naastbestaanden die op een gegeven moment zeiden, is dit niet Jezus de timmerman? En zijn broers, kennen we die niet? En zijn zusters, horen die niet bij ons? Zijn we niet met zijn zusters getrouwd? Dus ja, wat wil die nou eigenlijk, hè? Nou, deze naastbestaanden die waren vrij kritisch. En die zagen wat Jezus daar deed. En ze kwamen tot de conclusie, hij is, wat staat hier? Hij is niet bij zinnen. Zo, het zal je maar gezegd worden. Een andere vertaling zegt, hij is buiten zijn zinnen. En het woordje buiten zijn zinnen, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is een woord wat wij allemaal wel kennen. En dat is het woordje extase. Uit zijn zin. Hij is als het ware uit het normale leven. Hij is niet normaal. Dus ze denken eigenlijk van het is hem als het ware in zijn bol geslagen. Hij is gewoon, ja, over. Hij heeft de hele nacht natuurlijk gewerkt. En nou ja, dan kun je dit verwachten. Hij is buiten zijn zinnen. Hij is in extase. En weet je, ik vind het best wel heel goed om te zien dat deze, ja, dat de Jezus dit begrijpt. Wat ze over hem denken. Dan staat er op een gegeven moment, misschien wel goed om dat eventjes te lezen, in dat 21ste vers, daar staat, en toen zijn naastbestaan dit hoorden, dat de Heer Jezus als het ware geen tijd meer had voor de primaire dingen in zijn leven, maar gewoon zich als het ware liet overweldigen door de nood van de mensen om zich heen. Toen ze dit hoorden, gingen zij heen om hem te halen. Nou, dat vind ik zo gek staan, hè? Zo van, kom maar even hier, om hem te halen. Weet je dat dit woordje, om hem te halen, hetzelfde woord wat hier vertaald wordt met om hem te halen, vind je in hoofdstuk 1 vers 31, dat de Heer Jezus bij de schoonmoeder van Petrus komt, die met koorts op bed ligt. En dan staat er, vers 30, daar staat, en de schoonmoeder van Simon, Petrus, lag met koorts op bed, en terstond spraken zij met hem over haar, en hij kwam naderbij, en, daar staat hetzelfde woordje, hij vatte haar hand. Hij vatte haar hand, hij pakte haar beet. Nou, om het nog wat completer te maken, ook zo'nzelfde woord wordt gebruikt in Marcus 6. Marcus 6 vers 17. Vers 16 te beginnen. En toen Herodes van hem hoorde, zeide hij, Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt. Want hij had Herodes van Johannes, had Johannes laten, en dan staat er niet halen, maar laten grijpen. Nou, in het Grieks staat hier precies hetzelfde woordje. Halen, vatten, grijpen. Nou, wat hier eigenlijk staat, dat is, hij was buiten zinnen en ze dachten, kom op, wegwezen jij. Ze wilden hem als het ware, ja, een soort gevangen nemen. Gewoon via een achterdeurtje uit het huis terug naar Nazareth. Want het gaat nou helemaal mis met je. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Hij is doorgeslagen en we moeten maar te pakken zien te krijgen en hem terugbrengen gewoon naar de nuchtere wereld in Nazareth. Dan zijn er ook nog andere mensen. En dat zijn niet zijn naastbestaanden, maar dat zijn de schriftgeleerden. Die hebben ook hun mening. Die hebben ook hun gedachten. En de schriftgeleerden, staat in, als we weer teruggaan naar Marcus 3, die schriftgeleerden, die komen uit Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem heeft het Sanhedrin waarschijnlijk gezegd, neem jullie eens even polshoogte van deze man daar. En breng maar bericht terug. Weet u dat dit precies hetzelfde ook gebeurd is met Johannes de Doper? Als je de geschiedenis van Johannes de Doper leest, dan lees je ook dat de schriftgeleerden door de fariseeërs gezonden waren. En vroegen van, wie bent u nou eigenlijk? Ja, en dan moet je wel een antwoord geven, want we moeten straks ons antwoord weer teruggeven. Dus ook zo kwamen deze schriftgeleerden, gezonden vanuit Jeruzalem, met de vraag van, komt er nou eens achter wat voor man dat er nou is? Nou, ze zien hem, ze zien wat er gebeurt, en hetgeen wat ze zeggen, dat is, ze hebben een mening klaar en dan zeggen ze, hij is Beelzebul. Dat staat hier heel duidelijk, hij heeft Beelzebul in vers 22 en door de overste der boze geesten drijft hij boze geesten uit. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal een aantijging. Hij heeft Beelzebul. Ik kom er zo even op terug. Dat staat hier, en door de overste der boze geesten. In een andere vertaling staat, en in de overste van de boze geesten. Hier staat hetzelfde woordje als wat wij tig keren kunnen vinden van Paulus, dat hij zegt, wij zijn in Christus. Dus ze zeggen eigenlijk dat hij niet alleen vanuit de kracht van Beelzebul werkt, maar dat hij als het ware in deze kracht staat, in de boze geesten staat, en vanuit deze boze geesten dit werk doet. Nou, en dan is het heel goed om te weten dat deze schriftgeleerden, die denken het niet, hè, dat gebeurt heel vaak, dat zij dachten het en toen zeiden die Jezus, ik weet wel jullie overdenken, maar hier staat heel duidelijk, en deze schriftgeleerden, die zeiden, hij heeft Beelzebul. Ze zeiden het. Het was hun mening en dat maakten ze ook bekend. Ze zeiden het. En als de Jezus dat dan hoort, dan vind ik het zo mooi van de Jezus. Dan zegt de Jezus niet van, wil u eventjes weggaan? Even weggaan. Ik heb het wel eens precies andersom gehad. In Meidrecht was er een keertje in een soort cultureel centrum, zo'n Uri Keller, die van allerlei dingen kon doen. En dat was trouwens dezelfde samenkomstruimte waar wij altijd zondagsmorgen samenkomst hadden. En ik was er in de buurt, ik dacht, nou, ik wil toch eens even om de hoek kijken. Dus ik stond daar zo om de hoek te kijken naar die man, waar hij eigenlijk mee bezig was. Nou, een vreselijke vent. En hij keek mij aan en hij moest, het leek wel, gewoon naar mij blijven kijken. Hij zei tegen mij, meneer, u verstoort hier onze bijeenkomst, wilt u alsjeblieft weggaan? Ik zeg, en als ik nou eens blijf staan? Hij zegt, nou, dan laat ik u wel wegbrengen. Nou, dat is anders, hè? Weet je wat Jezus zei? Jezus zei niet van, jullie moeten weggaan hier. Jullie moeten eruit. Maar Jezus zei, kom eens hier. Hij nodigde hen uit. Hij zei niet van, wegwezen jullie. Kom maar eens hier. En weet u, ik denk, ik wil het niet met hardheid zeggen. Ik denk dat Jezus deze schriftgeleerden hier niet veroordeelt, maar waarschuwt. Dat er Jezus hen hier waarschuwt voor het allerergste wat kan gaan gebeuren, dat je geen vergeving van zonde meer ontvangt. Hij waarschuwt hen. Want hij roept hen naar zich toe en dan maakt hij eigenlijk duidelijk, er staat hier, hij sprak tot hen in gelijkenissen. Dat woordje gelijkenissen, dat wordt wel verschillend vertaald met parabels of eigenlijk wordt hier het woordje gebruikt, de Jezus spreekt tot hen met voorbeelden. Hij gebruikt een paar voorbeelden. En het eerste voorbeeld wat hij gebruikt, dat is als Satan nou tegen Satan strijdt. Hoe kan Satan dan stand houden? Dan spreek je toch jezelf tegen? Nou, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Wat hieruit blijkt, dat vind ik best wel heel sterk van de Jezus. Dat de Jezus zegt, hij gaat hier direct ook verder. Hij zegt, indien een koninkrijk in zichzelf verdeeld is, dan kan het koninkrijk niet staande blijven. Weet u dat de Jezus hier eigenlijk zegt dat Satan ook zijn koninkrijk heeft? Er is hier een koninkrijk van de duisternis in deze wereld aanwezig. Het is een enorme strijd gaande. Een strijd die wij niet altijd zien, maar hij is ook de koning van deze wereld. En hij heeft zijn koninkrijk hier. En is het zo mooi dat de Jezus zo duidelijk erop ingaat, want de naam Beelzebul wordt gebruikt, hè? En de naam Beelzebul, dat betekent letterlijk Heer des Huizes. Heer des Huizes. En dan gebruikt de Jezus notabene aan het einde van zijn verweer ook dat beeld van dat huis. Hij zegt, weet je, als je nou in een huis komt en je wil dat huis leegroven, dan moet je toch eerst die sterke die in dat huis staat binden. En als je hem gekneveld hebt, als je hem gebonden hebt, dan kan je het huis pas leegroven. Weet je, de Heer Jezus die zegt hier eigenlijk, ja, mag ik het misschien zo zeggen, de Heer Jezus is het huis van zijn vijand binnengedrongen. De Heer Jezus, toen Jezus vanuit het huis van de Vader naar deze wereld kwam, en schrik niet, toen kwam hij in het gebied van Satan. Dat liet Satan direct ook weten in Lucas 4. Hij zegt, kijk maar naar al de koninkrijken van deze wereld, want ze zijn van mij. Jezus die kwam als het ware in het huis van de sterken. En hier heb je de ontmoeting tussen de sterken, dat is de duivel, en de nog sterkere. En weet je dat Jezus al begonnen is om die sterken te binden bij de verzoeking in de woestijn? Toen liet Jezus al zien dat hij de sterkste was. En weet je, dat is geweldig dat Jezus hier heel duidelijk laat zien, hij is degene die de sterken kan binden. En het klinkt misschien heel gek wat ik nou zou zeggen, maar Jezus is hier gekomen om de mensen als het ware uit dat huis te verlossen. Als het ware het huis leeg te roven. Het huis van Satan als het ware leeg te halen. Want Satan die is gebonden. En wat geweldig is dat we dat mogen weten, dat er Jezus gekomen is als de sterke die de minder sterke gebonden heeft. En in elke situatie, broeders en zusters, mag je weten dat wij in Christus de sterkste zijn. De sterke is gebonden. En hij is de enige die het huis van de duivel leeg kan roven. En dan zegt hij Jezus aan het einde. En dat is trouwens de eerste keer dat het in het Marcus-evangelie dit vers gebruikt wordt. Of dit woord gebruikt wordt. In het Matthäus-evangelie en in het Johannes-evangelie vind je het herhaaldelijk. Maar het is een van de weinige keren dat Marcus begint met vers 28, het woordje voorwaar. Weet u dat hier in het Hebreeuws het woordje staat, voorwaar, dat betekent, het is echt waar. En als de Heer Jezus voorwaar, met een tekst begint met voorwaar, dan zegt hij ook meestal erachter, ik zeg u. Soms zegt hij ook, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dan zegt hij het zelfs twee keer achter elkaar. En in het Hebreeuws staat hier heel eenvoudig het woordje amen. Amen. Zo van, het zij zo. Daar verandert niets meer aan, het is zo. En jij zegt voorwaar, voorwaar. En weet je, dan komt er een geweldige belofte voor ons allemaal. Want dan zegt er Jezus, en daarom zegt hij dus voorwaar, voorwaar, ik zeg u, nou moet je echt al je oren goed openzetten. Er staat dat alle zonden aan de kinderen des mensen zullen vergeven worden. Zelfs de zonde van godslastering. Ik heb hier achter geschreven in mijn notities dat er in 1 Johannes staat, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Wat mooi hè, dat er Jezus zegt, al je zonden worden vergeven. Maar dan heeft hij het over dat laatste. Hij zegt, maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, wie heel duidelijk tegen beter weten in, als het ware duidelijk de genade van God afwijst, voor hen is er geen genade. Als Jezus Christus, mag ik het zo zeggen, als Jezus Christus, kost wat het kost, tegen betere weten in, verwerpt, dan sta je buiten de genade. En dan is er geen vergeving. En ik heb ook de vorige keer gezegd, hierdoor plaats je jezelf buiten de vergeving. En toen heb ik de vorige keer ook gezegd, er zijn mensen die soms zo bang zijn, dat ze denken van, zou ik misschien die zonde begaan zijn? Er zijn mensen, met name in de zwaar behoudende gereformeerde gezindten, die daar hun leven lang mee bezig zijn. En die altijd maar angstig zijn van, ja, misschien heb ik wel die zonde tegen de Heilige Geest gedaan. En eigenlijk in hun leven lang door een hel heen gaan. En dat wordt soms ook gevoed door sommige predikanten die dat ook bevestigen in de prediking. Hè, en, nou ja, we hadden het pas ook over hè, ellende. Hè, die drie formulieren. Verlossing en dankbaarheid. Maar ellende, dat heeft dan wel een heel zwaar punt. Hè? Heel zwaarwegend. En dat God jou mag bekeren. Hè? Je kunt jezelf niet bekeren, maar dat er iets in jouw leven gebeurt dat je misschien vanuit jouw donkerheid dan uiteindelijk toch dat licht nog eens mag zien. Het is een vreselijke situatie waar je dan soms in terecht kunt komen. En inderdaad, in heel veel kringen lopen dan christenen rond altijd met de vraag van, zou ik die zonde begaan hebben? En dan heb ik de vorige keer, of twee weken geleden, of voor kerst ook heel duidelijk gezegd, mensen die de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben, dat zijn mensen die er zelf nooit over inzetten of ze die zonde begaan hebben of niet. Want als je de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebt, dan ben je verhard. Dan ben je zo keihard, dan wil je niks meer met God te maken hebben. En dat zie je heel duidelijk op een gegeven moment bij de farizeeërs, bij de schriftgeleerden, bij de overpriesters, die geroepen hebben, weg met hem, kruisigt hem. En dat er Jezus heeft gezegd, maar gij hebt niet gewild. Jullie hebben moedwillig. En jullie hebben het gezien. Ik zeg wel eens, die priesters die in de tempel waren, die gezien hebben dat het voorhangsel van boven tot beneden gescheurd is. Wat hebben ze ermee gedaan? Wat hebben ze met dat? Ze hebben het gezien, maar ze wilden niet. En dat is het moedwillig verwerpen en dan een leugen verspreiden van ze hebben Jezus gestolen. Nou, dat is dus moedwillig je verzetten tegen de werking van de Heilige Geest. En als je je blijft verzetten tegen de werking van de Heilige Geest, dan kan er op een gegeven moment een moment komen dat God zijn handen van je aftrekt. En dat je niet meer als het ware onder de invloedssfeer van de Heilige Geest terechtkomt. En dan sta je buiten de genade. En zonder Christus is er geen vergeving. En daar, en ik denk dat de Heer Jezus, en dat wil ik nogmaals zeggen, ik wil het niet keihard zeggen, ik denk dat de Heer Jezus hen hiervoor wil waarschuwen. En dat de Heer Jezus hen daarom niet wegstuurde, maar bij zich riep en hen uitlegde met welk gevaarlijk vuur ze aan het spelen zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat uit het stukje mogen leren.